En dat doe ik niet omdat ik van plan ben voor u te gaan preken, maar wel omdat het over de prediking gaat. Samen met u te zingen de bedezang voor de predikatie. De organist heeft hem nog nooit gespeeld. We zingen dus de bedezang voor de predikatie. Laten wij samen de Heer eerst om zijn zegen bidden. Heer, ook vanavond mogen wij weer bij elkaar zijn en ook vanavond geeft u ons nog weer de mogelijkheid om stil te staan bij de dingen die gij geopenbaard hebt. Laten we ook nu uw naam ootmoedig danken mogen, Heer, voor het feit dat wij de openbaring hebben en dat we daarbij niet bij kunstlicht, bij vals licht geleid worden, maar dat het het ware licht is. Dat gij doet schijnen in de duisternis. De duisternis die we aan onszelf te danken hebben en het licht dat van u komt. Wij bidden van u, Heere, leid ons in onze gedachten, leid ons bij onze woorden en geef dat uw woorden ook door mogen klinken en via onze oren ook ons hart mogen bereiken. Bijzonder als het toch vanavond gaat over de Heilige Geest opnieuw, de Heilige Geest met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God. De Geest der wijsheid en der kennis en des verstands, des raads en der sterkte en der vreze des Heren. De Geest die wegbrandt wat alles in de weg staat, wat uw de heiligheid in de weg staat. Heere, de Geest die ook bekwaam maakt, de Geest die vernieuwt, de Geest die doet spreken, want het is altijd weer de Geest die spreekt. En daarom staat het er ook, en het staat er 7 keer, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, laat ons zien dat het van die Geest afhankelijk is, ook als wij met de prediking bezig zijn. Belangrijk en uiterst belangrijk, gewichtig, zwaarwichtig, moeilijk, onmogelijk werk wat u aan mensenkinderen opgedragen hebt. En hoe zullen ze ooit bekwaam zijn en geschikt om die woorden Gods in hun mond te nemen en het dan ook nog zo te doen dat gij er uw zegel aan geven kunt. Heere, de Geest, we hebben hem zo nodig, van week tot week en van kerkdienst tot kerkdienst. En van preek tot preek. En in alle dingen. Niet alleen in de prediking, maar ook als wij bij de huizen met dat woord komen, om dan de rechte woorden te spreken. Woorden op hun plaats, met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En met al de categorieën die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. O Heere, geef dat we het vanavond zien mogen. Als we het niet eerder gezien hebben en als we het al eerder gezien en beleefd hebben, we het weer opnieuw zien mogen. En dat het resulteren mag in de hartelijke roep. Och, schonkt u ons de hulp altijd weer van uw Geest. En als we niet preken, Heren, laten we er dan toch wat van gevoelen wat voor een werk het is. Opdat wij als niet-predikers toch met de predikers mogen meeleven. En voor hen ook een gedurig gebed opzenden tot u. Dat u ze begiftigen zult met uw Geest. Opdat zij zichzelf en ons mogen stichten. Geef ons uw zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Broeders, nadat we gisteravond toch wat in den brede over het werk van de Heilige Geest hebben nagedacht en hier en daar zomaar wat van de aspecten van dat veelvoudige werk van de Heilige Geest hebben aangestipt, wil ik u, zoals gisteren al gezegd, vanavond meenemen en proberen een antwoord te geven op de vraag hoe nu de verhouding is tussen de Heilige Geest en de prediking. En ik doe dat omdat ik ervan overtuigd ben, echt tot in het diepst van mijn hart van overtuigd ben, dat de prediking een van de meest belangrijke opdrachten is die God aan mensenkinderen heeft gegeven. De meest gewichtige opdracht die velen van ons die tot het werk van de bediening geroepen zijn hebben meegekregen. En dat is niet alleen maar zo, maar dat moet ook wel zo blijven. Ook in een tijd waarin de roep al meer gehoord wordt dat kerkdiensten toch niet te lang moeten duren, terwijl daardoorheen toch ook altijd weer de roep klinkt dat de prediking bemoedigend moet zijn. Maar, dominee, je moet er goed om denken dat ik naar de kerk kom om bemoedigd te worden. Maar je moet er tegelijkertijd ook om denken dat er in een kerkdienst nog heel wat meer gebeurt. Want het jongerenkoor moet ook nog aan zijn trekken komen. En we willen toch met een uur ook weer buiten staan. We hebben wel behoefte aan bemoediging, maar het hoeft niet zo lang te duren. En natuurlijk wordt het helemaal spannend als je DMB-diensten belegt. Diensten met belangstellenden. Of 1 plus 1 diensten. Of uur voor u diensten. Dan kun je het orgel eens laten zwijgen. Want dan kun je ook een ander muziekinstrument gebruiken. En dan kun je de liederen Sions even dicht laten, want dan ligt de bundel opwekking klaar en glorieklokken, maar we blijven wel gereformeerd. Broeders, predik het woord. Dat zegt de schrift. Predik het woord. En dat is de opdracht die de Heere heeft gegeven. En waarom? Omdat het heel simpelweg, en het is eigenlijk zo eenvoudig, omdat het de Heere behaagt door de dwaasheid van de prediking. En daar heb je tijd voor nodig. Ik wel. En de gemeente ook. Omdat het de Heere behaagt door de prediking, door het gepredikte woord, door de gepredikte Christus zalig te maken die geloven. En daaraan meen ik het recht te ontlenen als het dan toch over de Heilige Geest gaat op deze conferentie. En als we daar gisteravond toch in den brede al bij stilgestaan hebben, om dan vanavond de toespitsing te maken naar de prediker en naar de arbeid die hij verricht. Naar dat bijzondere, gewichtige, dat uiterst belangrijke werk van preken. Waarbij, nogmaals gezegd, en ik ga niet herhalen wat ik gisteren zei, toen ik het had over mensen die nog niet preken en mensen die alsjeblieft nooit zullen preken. Terwijl ik me bewust ben dat er ook mensen zijn die tot dat werk niet geroepen zijn. Als u dan toch maar enig besef mag hebben van wat preken is en wat hij te doen heeft, die zondags voor u staat. Met niks anders dan dat. Met niks anders dan datgene wat God geopenbaard heeft. Met niks van zichzelf. Hij brengt ook geen commentaren mee op de preekstoel. Maar hij brengt het levende en eeuwig blijvende woord van God mee. En wee hem als hij dat niet preekt. Maar wie zal tot deze dingen bekwaam zijn? En wat een zegen voor zo'n geroepen dienaar. Als hij mensen onder zijn gehoor heeft. Als zijn gemeente er verstand van heeft. Ze zeiden vroeger verstand van kermen. Maar als ze er echt verstand van hebben, van wat het is om de prediker en zijn arbeid aan de Heere op te dragen. Dat de Heere hem vervullen wil met zijn geest en bekwaam wil maken tot die arbeid. Broeders, allereerst een woord over de invloeden en de activiteiten van de Heilige Geest ten aanzien van de plaats waar het evangelie gebracht moet worden. En dan breng ik er tegelijkertijd maar bij ter sprake niet alleen de plaats waar dat moet gebeuren, maar ook door wie het moet gebeuren. Want daar heeft de Heere in zijn woord het een en ander over te zeggen. Slaat u met mij op, ik heb geen speciale schriftlezing gedaan, omdat ik vanavond verschillende passages uit het woord van God voor uw aandacht wil brengen en we hier en daar zo een aantal stukjes willen lezen. Slaat u met mij op het 13e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Direct bij het begin. Er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Er was een prachtig werk aan de gang in Antiochië ten noorden van het land Kanaan. Een gezegend werk. En er waren zelfs 5 predikanten aan die gemeente verbonden, die in hartelijke eensgezindheid samenwerkten in het evangelie. En dan komt er ineens de Heilige Geest, hoe dat gegaan is. Maar ze hebben het allemaal begrepen en ze hebben het allemaal aanvaard, ook dat het de Heilige Geest was, dat het geen suggestie was van die of gene, dat het geen inbeelding was van iemand die zichzelf op ging werpen. Ze hebben het allemaal aanvaard dat het de Heilige Geest was die zo onverwachts te midden van die kring, zeg maar van die kerkenraad, laat weten dat hij er 2 uit die kring wil hebben voor een speciaal werk. Waarom die 2? Waarom Barnabas? En waarom Saulus, waarom de eerste van die 5 en waarom de laatste en die 3 middelste niet? Ja, dat zegt de Heilige Geest er niet bij. En dat hoeft hij er ook helemaal niet bij te zeggen. Want hij is soeverein. En hij beslist. Maar ze moeten het er, ondanks dat ze er geen verklaring voor krijgen, allemaal mee eens worden. En die 5, die 3 die blijven, die moeten zeggen, akkoord. En dan doen we het met z'n 3 wel verder. En die 2 anderen die weg moeten, daar vandaan moeten, speciaal werk moeten gaan doen, die de rust van Antiochië moeten opzeggen. Nou, rust, ze zullen natuurlijk best dagelijks hun werk gehad hebben, maar het was rustig werk, het was werk zonder veel verzet, het was werk waar de Heere kennelijk zijn zegen aan verbond, het was werk dat met vrucht bekroond was. Ze mochten zien dat het aantal discipelen groeide. Die 2, die moeten er alles voor over hebben om te gaan waar de Heilige Geest ze roept. En voorlopig gaan ze op reis. Nou, dat was in die tijd nog wat anders dan nu. En ze moeten gaan. En ze gaan. De Heilige Geest wil het. En waar gaan ze heen? Nou, naar Cyprus. Daar weten we verder niet zo heel veel van hoe dat gegaan is. Maar in het 16e hoofdstuk van Handelingen lees je nog meer over de Heilige Geest die bepaald stuur geeft aan degene die hij geroepen heeft. Dat is dan de 2e zendingsreis, althans die van Paulus. En hij is nu niet meer met Barnabas op reis, maar hij is met Silas en met Lucas, want het wordt allemaal in de wij-vorm verteld hier. Dus Lucas, de schrijver van dit Bijbelboek, is er ook bij geweest. Althans, later komt Lucas erbij. Maar waar ik speciaal op wijzen wil, vers 6. Als zij Frygië en het land Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijn, de poogden ze naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbij gereisd zijn, kwamen af naar Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien en er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten, en daar heb je de wij, terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Wat is dat nou geweest? Paulus en Silas die zijn allereerst gegaan naar die steden, naar die gemeenten die op de eerste zendingsreis ontstaan waren. En daar hebben ze de verordeningen van de apostelen en de besluiten van het convent van Jeruzalem overgebracht en meegedeeld. En als ze dat allemaal gedaan hebben, dan wil Paulus verder. Want er wonen in Klein-Azië nog zoveel mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. En die toch in volslagen duisternis leven. En Paulus met zijn brandende liefde voor de Heere, maar ook voor mensen, wil niet liever dan het evangelie verkondigen daar waar het nog nooit geweest is. En er zijn er zoveel die dat nog nooit gehoord hebben. Vandaar dat hij poogt in Mysië, in Bithynië te preken. En hoe hij het ondervonden heeft, ik kan het u niet vertellen. Maar het ging niet. Het ging niet. De deur bleef dicht. Of er geen gehoor was, of dat de mensen zeiden, Paulus, je kan ons nog meer vertellen, maar wij hebben het te druk en we luisteren niet. Of dat de man gewoon geen woorden voort kon brengen. Hoe het ook was, ze hebben met elkaar geconstateerd, de Heilige Geest laat het ons niet toe. De Heilige Geest doet de deur op slot. De Heilige Geest verhindert ons. Nou en toen? Moeten die mensen het dan niet weten? Moeten ze dan daar maar verloren gaan? In onkunde voortleven tot de dag van hun dood? Het behaagt God zijn dienaren te zenden wanneer hij wil en waarheen hij wil. En wij blijven daaruit. Wij blijven daaruit. Dat is soevereiniteit Gods. En de vragen kunnen natuurlijk vermenigvuldigd worden. En ze hebben Paulus aangekeken. Paulus, jij die het altijd zo goed weet, jij die ervaring hebt op zendingsreizen, jij die al eerder hier geweest bent, en hoe ging dat toen? En Paulus staat ook met een mond vol tanden. En die weet ook niet wat hij nou zeggen moet. En dan wordt zijn leiderschap natuurlijk in discrediet gebracht. Van, ja, toch is Paulus kennelijk ook niet zo goed onderwezen. Die is ook niet zo goed thuis in waar en hoe en dat wat allemaal. Totdat ze in Troas komen. En daar staat er die Macedonische man, althans in het nachtgezicht. Paulus heeft hem 's nachts gezien. Hij heeft al bepaalde conclusies getrokken. 'S Morgen zitten ze aan het ontbijt met elkaar. Paulus vertelt wat hij 's nachts gezien heeft. Heel verlegd met zijn reisgenoten. En wij, zegt Lucas, hebben daaruit besloten, met elkaar hebben ze de conclusie getrokken, dat er nu een deur open gaat. De deur naar Macedonië. En dat de Heere daar werk voor ze heeft. Na de gesloten deuren eindelijk een open deur. En omdat deze dingen in de Bijbel staan, daarom zeggen onze Dordtse leerregels heel terecht, ik zei het u al, dat de Heere zijn dienstknechten zendt waarheen hij wil en wanneer hij wil. En dat is nog zo. Want wat wij tot nog toe gezien hebben, dat zegt wat van Paulus. Maar dat zegt natuurlijk eigenlijk ook iets van blijvende waarde ten aanzien van het beroepingswerk. Waar moet een dienaar nou heen? Ja, we zien hier allemaal die Macedonische man. Al wordt hij nogal eens een keer opgevoerd in het kader van het beroepingswerk. En of dat dan allemaal echt ook op de juiste manier gebeurt, is ook nog weer een andere zaak. Die Macedonische man die zei tegen Paulus, kom over in Macedonië en help ons. Maar je zou wel eens de indruk krijgen dat als er vandaag weer een Macedonische man verschijnt en hij roept niet naar Macedonië, maar naar X, waar een riante pastorie staat, en waar een aanlokkelijk traktement wordt geboden, de Macedonische man zegt, kom over naar X en help jezelf. Maar misschien moeten we toch wat voorzichtig zijn met die Macedonische man, want als Paulus die stem van die man opvolgt en daaruit besluit dat de Heer hem roept, dan valt het nogal mee met de riante pastorie. Dan zit hij straks met een bebloede rug in de gevangenis. Maar dat het wat met het beroepingswerk te maken heeft, broeders, dat staat vast. Dit. Dat de Heilige Geest daarin beslist. Wanneer het beroep komt. En waar dat beroep vandaan is. En of je er de weg van de Heere in mag zien. Of dat de Heere de deur sluit. En dan weet ik wel, als ik het over het beroepingswerk heb, dat ik dan tegelijkertijd een onderwerp aanraak. En het is al meer gezegd in deze dagen, waar tegelijkertijd een hoop vragen bij te stellen zijn. Ik zal die vragen niet eens gaan stellen, laat staan dat ik ze zal oplossen. Maar ik weet één ding, dat ze met kunst en vliegwerk in ieder geval niet op te lossen zijn. En dat ze met generale commissies en superintendanten ook niet op te lossen zijn. Het zou wel een zegen zijn als bij het beroepingswerk kerkpolitieke factoren achterwege bleven. En als we en als kerkenraden, en als predikanten, en als beroepbare kandidaten, allemaal heel dringend en duidelijk beseften dat het de Heilige Geest is die in deze dingen stuur geeft. En dat we er daarom ook voor op moeten passen om de Heilige Geest in de weg te lopen. Als dat besef echt zou leven, dan konden er wel eens tegelijkertijd verschillende ingrijpende vragen, en daarom zo ingrijpend, omdat ze met levensrichting, levenskoers, levensbestemming te maken hebben, dan zouden er toch wel eens een aantal ingrijpende vragen beantwoord kunnen zijn. Heel eenvoudig. De Geest. Als we het dan toch hebben over de vraag, wat leren deze schriftgegevens ons, dan zou ik ook nog wat willen zeggen in dit verband. Als de Heilige Geest bepaalt waarheen ze moeten en waarheen ze niet moeten, dan ligt dat mijns inziens toch wel wat op een ander niveau, op een hoger niveau ook, dan de vraag die vandaag via computers beantwoord wordt, waar namelijk kerken geplant moeten worden. Church planting, zeggen we dat in goed Nederlands. Dat bepaalt de computer niet. En waar we ook voor uit moeten kijken, ik zie daar toch ook wel een lijn vanuit deze gegevens uit Handelingen 13 en uit Handelingen 16, dat is dat we toch maar beter niet kopiëren van de geëngageerde methoden en het geëngageerde instrumentarium van Willow Creek moeten worden. Want het gevaar is zeer reëel aanwezig dat bij zulke moderne methoden de Heilige Geest niet meer is dan een PM-post. Pro memorie. Laten we dat besef toch alsjeblieft veilig en heilig bewaren. Dat het de Heere is die zegt waar en die zegt wanneer en die dat ook wel zegt tegen wie. Broeders, nadat we met elkaar dus even één ogenblik hebben stilgestaan bij de invloeden en de activiteiten van de Heilige Geest bij het bepalen van de plaatsen waar het evangelie, de prediking moet geschieden, nu een aantal dingen ook weer over de invloeden en de activiteiten van de Heilige Geest bij de voorbereiding op de prediking. Dus bij het werk op de studeerkamer, want daar zult u uw preken toch wel maken. Ik heb wel eens gehoord van een dominee, althans dat zei zijn kerkenraad, op zaterdag zit hij veel in de tuin. Dat kan natuurlijk ook. Ga tot de mier, gij luiaard. Kun je ook een tekst aan vinden. Ja toch? Jan Mulder zit hard te knikken. Dus het werk op de studeerkamer. Broeders, als het gaat om het, wat doen wij nou eigenlijk op onze studeerkamer? Als het gaat om, ja je kan er misschien ook een uiltje knappen af en toe, maar als het gaat om de voorbereiding voor dat gewichtige werk op de zondag, wat doen wij daar? En hoe hebben we de Geest, de Heilige Geest daar nodig? Ik zou het willen zeggen met de woorden van Jesaja 11. Misschien dat we dat ook met elkaar eens even kunnen lezen. Daar gaat het wel eens niet waar en niet over een predikant, maar daar gaat het over de hoogste profeet en leraar. Daar gaat het over het reisje uit de afgehouwen tronk van Izaï en over de scheut uit zijn wortelen die vrucht zal voortbrengen. Nou en op hem, zo lezen we in Jesaja 11 vers 2, op hem zal rusten de geest des Heren, de geest der wijsheid, en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. Nou, ik zal niet over al die aspecten, al die benamingen van de Heilige Geest wat zeggen. Alhoewel dat best natuurlijk de moeite waard zou zijn om daar nou onze gedachten ook eens over te laten gaan. Wat betekent dat nou dat aan de knecht des Heren de geest van de vreze des Heren gegeven wordt? Maar goed. Mediteer daar zelf eens even over. Maar wat ik speciaal benadrukken wil, dat is dat aan de Christus, aan de knecht des Heren, de geest der wijsheid en des verstands en der kennis gegeven wordt. En brengt u dat nou eens in verband met een van de liederen van de knecht des Heren, ik bedoel in Jesaja 50. Want daar is die knecht des Heren, daar is die scheut uit de wortelen van Izaï zelf aan het woord. En dan zegt hij in Jesaja 50 vers 4, de Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weet met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Op hem is de geest der wijsheid en der kennis. En zo wordt hij geïnstrueerd. Zo krijgt hij de gelegenheid via die geest om met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. Zo wordt hij elke morgen weer gewekt. Zo wordt zijn oor geopend, zo hoort hij gelijk degene die onderwezen worden en zo opent de Heere zijn oor door de geest der wijsheid en der kennis en des verstands. En daardoor, ik heb u gisteravond gezegd toen het ook over de relatie tussen Christus en de geest ging, wij spreken over mysteriën, wij spreken over verborgenheden, maar zo is Christus als de hoogste profeet en leraar van zijn kerk bekwaam gemaakt om woorden te spreken. Woorden Gods. En zodoende kan hij met de meest grote zekerheid zeggen dat hij de dingen spreekt gelijk zijn vader hem geleerd heeft. Dat hij de dingen spreekt die hij bij zijn vader gezien heeft. En zo kan hij ook in het gebed tot zijn vader, het hoge priesterlijk gebed, bij de afsluiting van zijn ambtstaak zeggen, de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Nou, als hij die geest van raad en kennis en wijsheid al nodig had, hoe zouden wij het zonder die geest kunnen doen? Hoe zouden wij in staat zijn om een woord met de moeden ter rechte tijd te kunnen spreken? Wat moet je nou zeggen tegen zo'n vermoeid mens? In de prediking, in het pastoraat. Welk woord moet je daar nou zeggen? Wie moet je dat nou vertellen? Wie moet je dat nou in de mond geven? Wie moet je nou eerst elke morgen het oor wekken? Zodat je hoort, gelijk degene die onderwezen worden. En dan niet alleen maar een woord voor de moeden ter rechte tijd, maar ook een woord voor de zorgelozen ter rechte tijd. En ook een woord voor de bedrukten ter rechte tijd. En ook een woord voor de afgedolden ter rechte tijd. En ook een woord voor de gearriveerden. En een woord voor degene die afgebroken moeten worden. En een woord voor degene die opgebouwd moeten worden. Want we hebben ze toch allemaal onder ons gehoord? En je komt ze toch in het pastoraat allemaal tegen? Welke tekst moet je nou bepreken? Of welke serie moet je nou gaan? Welk deel van de waarheid Gods moet nou aan de orde komen? Welk stuk uit de geloofsleer heeft de gemeente op dit moment nu nodig? Kun je dat nou zomaar willekeurig bepalen? Kun je dat nou naar eigen inzichten en naar eigen believen allemaal maar vaststellen? Of moeten wij horen gelijk degene die geleerd wordt? Dan moeten we elke morgen, en zeker op die morgen waarop wij met ons spreekwerk, voorbereidend preekwerk beginnen, moeten wij nou eerst het oor gewekt worden. Om van de Heere, van die geest der wijsheid, woorden te ontvangen. Dat heeft praktische consequenties, broeders. Welke dan? Nou, dat als je daar dan op afgaat, op dat werk van de geest, dat het dan ook wel eens zou kunnen gebeuren dat de Heilige Geest je naar teksten leidt die nogal wat denkwerk kosten. Die nou niet bij het eerste gezicht al direct openvallen. dat de Heilige Geest je wel eens naar teksten leidt, omdat Hij, en Hij weet dat beter dan wij, omdat Hij vindt dat dat nou in deze situatie, onder deze omstandigheden, in deze gemeente, bij dat volk, de boodschap Gods moet wezen. Dat de Heilige Geest je dan ook wel eens leidt naar teksten waarover je niet zoveel vindt in je tekstregister. Omdat er vroeger nog nooit zoveel over gepreekt is. En dat je dus niet kunt volstaan met het raadplegen van menige genade of welke andere prekenserie ook. Waar je misschien twee dingen tegelijk mee kunt doen. Waar je de gemeente misschien mee zou kunnen stichten. En waar je tegelijkertijd de wet op de auteursrechten mee kunt overtreden. Maar het zou wel eens kunnen wezen dat de Heilige Geest je een boodschap wil laten verkondigen. Die nog niet zo direct in het gehoor ligt. Dat er passages in het woord staan die ook van Gods geest geïnspireerd zijn. En waar de Heilige Geest de gemeente mee zou onderwijzen. Nou, en als je dan je tekst hebt en je gelooft dat de Heere je daartoe geleid heeft. Hoe gaat het dan verder? Wat doet dan de Heilige Geest? Hoe heb je hem dan verder nodig? Ja, natuurlijk, je gaat je commentaren raadplegen en je gaat je stichtelijke lectuur raadplegen. En dan, nou, dan zegt Matthew Henry het wel, wat die tekst betekent. Of als je een wat modernere commentaar, ik bedoel dan niet modern in een negatieve zin, maar wat hedendaagse commentaar wil hebben, die ook alweer verouderd is, dan neem je Grijdanus. Of je neemt Jacob van Brugge. Maar de auteur weet precies wat hij bedoeld heeft. En ik bedoel de Heilige Geest. Die kan het je vertellen. En natuurlijk zeg ik niet dat je die commentaren niet gebruiken mag. Natuurlijk zeg ik niet dat je die commentaren niet gebruiken moet. Maar laat het de Heilige Geest zijn die onze geest verlicht en die ons inzicht geeft. We hebben hem nodig als de geest der verlichting. Broeders, als Paulus zijn brief aan de gemeente van Efeze schrijft, direct al in het eerste hoofdstuk, dan vertelt hij ze dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. Niet waar? Ze zijn zelfs verzegeld met de Heilige Geest. En dat is, zoals u wel weet, natuurlijk niet een hele bijzondere, ver wegliggende weldaad die ooit eens aan een enkeling geschonken zal worden. Maar dat is de zegen die de Heere geeft aan ieder die het woord gelooft. In vers 13 zegt Paulus dat ze door de Heilige Geest verzegeld zijn geworden, door de geest der belofte enzovoort. En terwijl hij dat vastgesteld heeft, terwijl hij ze daar ook mee getroost heeft, zegt hij verderop in het vervolg van dat hoofdstuk dat hij gedurig voor die mensen, voor die gemeente in Efeze in gebed is. Hij houdt niet op voor hen te danken. Vers 16, hij gedenkt ze in zijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u zal geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat ge moogt weten enzovoort. Dus ze hebben hem. En Paulus bidt dat de Heere zijn geest aan hen zal geven. Als de geest der verlichting, als de geest van kennis, als de geest van inzicht. Hoe is dat dan? Ze hebben de geest? Ja, je kan de geest hebben. En misschien mogen we daar inderdaad ook voor onszelf echt zeker van zijn dat het antwoord dat ik gisteravond aan het slot van de lezingen stelde in ons eigen leven met ja beantwoord mag worden. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Misschien mogen we daar toch vrijmoedig voor Gods aangezicht ja op zeggen. Maar dan nog, broeders, als de Heilige Geest gegeven is, dan moet Hij iedere keer weer geven. Als Davids ogen wel eens geopend zijn, dan blijft toch het gebed nodig van Psalm 119, vers 18. Ontdek mijn ogen, haal de vloers, haal de sluier eraf, Heere. Want iedere keer hangt die sluier er weer. En bij allerlei onderdelen van de waarheid Gods kom ik weer aan de weet dat mijn ogen toch beneveld en versluierd zijn. En ik moet iedere keer weer ontdekte ogen hebben, wil ik aanschouwen de wonderen van uw wet. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Dan zit je op je studeerkamer en links en rechts liggen de commentaren. En je hebt ze geraadpleegd en je hebt de oorspronkelijke taal gelezen. En je bent met de syntaxis bezig geweest. En waar komt het nou op aan? Exegese, 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 mijn heren. Ja, maar het is toch geen academische aangelegenheid? Daar kun je toch niet mee redden? Oh nee, natuurlijk niet. Want van exegese moet je nog naar de preek. En dan heb je niet alleen maar exegese nodig, maar dan heb je ook homiletiek nodig. En je hebt homiletische regels en je hebt je erop bezonnen en je hebt geprobeerd. Soms lukt het in één keer, soms doe je er een hele tijd over en soms heb je een paar blaadjes volgekladderd. Want je moet toch een driedeling hebben en je moet toch ook een allitererend driedeling hebben. En je hebt uiteindelijk wat. Ja, zo ga je je homiletische regels toepassen. Maar dan blijft er nog één ding over. Laat ik het zeggen, en u vindt het wel goed als ik dat in het Engels door Spurgeon laat zeggen. Spurgeon heeft in Lectures to My Students een lezing over the Holy Spirit in connection with our ministry. En in die lezing zegt hij: if we are not instructed, how can we instruct? If we have not thought, how shall we lead others to think? It is in our study work, in that blessed labor, hoort u dat? In onze studie, in die gezegende arbeid, in that blessed labor, when we are alone with the book before us, that we need the help of the Holy Spirit. He holds the key of the heavenly treasury. And he can enrich us beyond conception. He has the clue of the most labyrinthian doctrine and can lead us in the way of truth. He can break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron and give to us the treasures of darkness and hidden riches of secret places. If you study the original, consult the commentaries, meditate deeply, yet if you neglect to cry mightily unto the Spirit of God, your study will not profit you. But if you wait upon the Holy Ghost, in simple dependence upon his teaching, you will lay hold of very much of the divine meaning. Broeders, dat is het dan, de geest der verlichting om van de exegese naar de preek te komen. En de geest der genade en der gebeden. Zodat het soms niet eens meer helemaal helder voor jezelf is wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Studeren of bidden. Bidden. Studeren. Broeders, niet alleen maar bij de voorbereiding hebben wij de Heilige Geest in zijn invloeden en activiteiten nodig, maar ook bij het brengen van het evangelie. En ik zou willen zeggen, dan hebben we de Heilige Geest nodig als de Geest die ons ook de geestelijke dingen doet doorleven. Ik denk een ogenblik met u aan wat Paulus geschreven heeft in 2 Korinthe 4. Vers 18. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Nou, laat het verband enigszins anders zijn. Maar ik zou deze conclusie toch willen trekken, dat als wij preken, als we de boodschap brengen, de overdachte, door God gegeven, door de Heilige Geest opgehelderde boodschap, als we die aan onze gemeente zoeken te brengen, het is zondagmorgen geworden, de klok heeft ons naar de kerk gebracht, de gemeente is gekomen, het gebed is gedaan, en als we dan gaan preken, broeders, dan zijn wij bezig in de onzichtbare dingen. Zichtbare dingen, die zijn heel reëel, nietwaar? Deze lessenaar, als je er flink aan stoot, zeg je nog au. De dingen die we zien zijn heel reëel. Maar daar zijn we niet in bezig. Wij merken niet aan de dingen die men ziet. Maar op de preekstoel sta je en ben je bezig in de dingen die je niet ziet. God, Christus, het oordeel, de vrijspraak, het bloed, de dingen die je niet ziet en die de gemeente ook niet ziet. Maar ze zijn net zo reëel als die lessenaar. En als al die zichtbare dingen. Net zo reëel. Althans voor degene die door de geest geleid wordt in het preken. En daar heb je nou echt het onderscheid tussen degene die het door de geest geleid doet. En degene die het in eigen kracht doet. Want die spreekt over theoretische dingen. Spreekt over dingen die hij niet ziet, maar die hij ook niet voelt. Die hij ook niet ervaart. Maar zo goed als dat je gevoelens hebt. Gewaarwordingen hebt. Als je het over de zichtbare dingen hebt. Zo goed als dat je zo'n lessenaar kunt voelen. En zo goed als dat je pijn kunt voelen als je je stoot aan zo'n houten blok. Zo goed is ook het beleven van de onzichtbare dingen een realiteit waar je gevoel ook bij is. En vandaar dat het preken door de geest die onzichtbare realiteiten doet doorleven ook, als u gasten krijgt, en uw vrouw heeft een heerlijke maaltijd klaargemaakt. En je komt als man eens in de keuken om te kijken wat gaan we vanavond eten. En wat zet je die gasten voor. En dan zie je, je doet dat deksel van die pan even af. En het water loopt al door je mond heen. Loopt het water u van tevoren ook wel eens door de mond. Als je de maaltijd op de preekstoel gaat opdienen. Omdat het zulk kostelijk voedsel is. De politie je opbelt. En zegt, dominee, dat zou je in de stad niet zo gauw gebeuren, maar op het platteland misschien nog wel, dominee. Ik heb een hele moeilijke mededeling. Er is een verkeersongeluk gebeurd en er is een van uw gemeenteleden bij betrokken en het is niet best. Zou u naar dat adres willen gaan? Dan voel je tot in je botten de spanning en de moeite en het verdriet dat je boodschap moet gaan brengen. Trilt het zo wel eens, broeders, in onze ziel. Als we voor onze mensen staan. Als je het ze echt moet zeggen, dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. Gisteren werd ons gezegd aan de hand van dat voorbeeld, dit you weep. Wat heb je als de hel een realiteit voor je is? Och, een realiteit en dan nog tot op hoog, zeer beperkt te maken. Maar als je er toch iets van gevoelt, wat het lot van de goddelozen is. Onherstelbaar van God te scheiden. En als je het ze dan ook verkondigen mag, dat het de rechtvaardige wel zal gaan. Heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. Zingt het dan ook in onze ziel. En merkt de gemeente dan dat daar iemand staat die in de verwondering door de geest gewerkt en in de aanbidding zijn God mag danken dat hij zo'n boodschap mag brengen. U herinnert zich de woorden van George Whitfield toen hij een rondreis gemaakt had door Noord-Amerika. En toen hij daar hier en daar kennis genomen had van de stand van zaken in de kerken. En het waren geen liberale dominees en dat waren geen unitariërs en dat waren geen ik weet niet wat voor soort, maar dat waren allemaal calvinistisch orthodoxe predikanten. It is my sober conviction that most preachers preach an unfelt Christ. Christus. Ja, ze preken hem wel. Natuurlijk preken. Maar het is een onbekende Christus. Het is een unfelt Christ. En behalve dat we de geest van de doorleefde geestelijke realiteit nodig hebben, hebben we ook nodig de geest van grote vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. Alweer zoiets. Daar sta je toch verbaasd van te kijken, nietwaar? Als Paulus aan de Efeziërs vraagt, of in het laatste hoofdstuk, bijna aan het eind van zijn brief, of zij voor hem willen bidden. vers 18, dan heeft hij die panoplia genoemd, heel die wapenrusting. En dan zegt hij, vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Nou, en aan die gemeente van Colosse vraagt hij het ook. In het vierde hoofdstuk houdt sterk aan in het gebed, waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende met één ook voor ons, dat God ons de deur van het woord opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Paulus, hij heeft gemeenten gesticht. Hij heeft op de Areopagus gestaan. Hij heeft de heidense filosofen ontmoet. Hij heeft, ik weet niet wat al mogen doen in dienst van het evangelie. Hij heeft mogen ondervinden, de Heere wrocht mede. Hij heeft mogen ondervinden, de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig worden. Leert hij het nou nooit? Moeten ze nou en in Colosse en in Efeze op hun knieën en de Heere smeken, Heere, wilt u die arme Paulus alsjeblieft het woord in zijn mond geven, opdat hij spreken mag zoals hij behoort te spreken? Word je nou in dat werk nooit professional? Nee. Nee, al heb je de geest ontvangen. En al heeft de geest gewerkt. En al heeft de geest je werk toegeëigend. En al heeft de geest het zegel op je arbeid gegeven. En al heeft de geest het gegeven dat er in Thessalonica een gemeente ontstaan is, waarvan de apostel kan zeggen, mijn blijdschap en kroon. De Heilige Geest is geen deposito. Je altijd over beschikken kunt en waar je altijd gebruik van kunt maken wanneer het ook uitkomt. Je zult altijd weer in diepe afhankelijkheid het moeten hebben van de geest die vrijmoedig maakt. Vrijmoedig. Die het woord in de opening van je mond geeft, zodat je het ook te spreken hebt. En waarom is dat? Broeders, wilt u in die afhankelijkheid werken? Wilt u altijd weer, nou zeg ik het misschien enigszins overdreven, altijd weer als u de preekstoel op moet, eigenlijk met knikkende knieën gaan. En met de hoop dat die gemeente er ook wat van voelt. En dat die gemeente, die zuchters in de gemeente, je ook opdragen op dat moment dat je daar staan zult. Dat de Heere je geven zal, dat die deur open gaat. De deur van je mond open gaat. Dat de Heere vrijmoedigheid zal geven. Waarom doet God dat zo? Hij kan het ook anders, ik weet het wel. Hij kon de ezelin van Biliam ook laten spreken. Maar zulke dominees wil hij er niet op nahouden. Hij wil dat ze spreken zullen in betoning van geest en van kracht. En daartoe riep hij ze. En daartoe houdt hij ze zo klein. Zo afhankelijk. Zo helemaal afhankelijk. Broeders, er is nog iets. Als het dan gaat over de manier van preken. Als het dan gaat, hoe sta je daar al? En hoe vervul je die taak? Dan hebben we ook nodig de geest van de zelfverloochenende liefde. Dan zegt Paulus tot de Korintiërs, ik zoek niet het uwe, maar u. Dan schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Dan wil Paulus zichzelf ook aan die gemeente kwijt. En daarom schrijft hij aan de Filippenzen dat hij ze met tranen vermaant. En daarom schrijft, zegt hij aan de ouderlingen van Efeze, dat hij in de tijd dat hij daar in Efeze verkeerde, die 3 jaren, ze inderdaad ook met onophoudelijk met tranen vermaand heeft. Wat is spreken? Dit licht gezien is spreken zoiets als wat Elisa deed in dat opkamertje toen daar op zijn bed dat dode jochie van die vrouw uit Sunem lag. Toen klom Elisa op dat bed. En toen moest hij alle natuurlijke weerzin afleggen om op het dode lichaam van een mensenkind te gaan liggen. Alle natuurlijke afkeer die een mens daarvoor heeft, moest Elisa kwijt. En hij moest zijn mond op de mond van dat kind leggen. Op die stille, gesloten mond van dat dode kind. En zijn handen op die dode, koude handen van dat kind. Dat spreken. Je verlost de mensheid. Uitstrekken over die dode zondaar. Evangelie meedelen. Maar ook mijzelf. Schrijft Paulus. Wat is spreken? Dat is wat een kraamvrouw doet. Op het moment waarop ze de baby krijgt. Paulus schrijft het aan de Galatiërs. Dat hij ze wederom arbeid en in barensnood voortbrengt. Wat is spreken? Het is mijn ziel een gedurige smart. Een grote droefheid, schrijft Paulus, als hij als een broeders naar het vlees denkt. En die liefde, die verdraagt alle dingen. Die liefde verdraagt het ook als ze je lelijk aankijken. Want die liefde is dienstbaar aan het heil van medemensen. En daarom zei ik zo pas, er zijn er ook die niet preken, maar voelt u het een klein beetje aan wat dat is, nou te preken. En voelt u het is hoezeer zo'n prediker afhankelijk is ook van de voorbidding. Maar niet alleen is er natuurlijk werk van de Heilige Geest bij de voorbereiding van de prediking. En niet alleen is er werk van de Heilige Geest ook bij het brengen van de boodschappen. De invloeden en de activiteiten van de Heilige Geest bij degenen die onder het gehoor zitten. Bij de hoorders, bij de gemeente, bij de jongeren en bij de ouderen. Nog eens, dat woord van Paulus uit 1 Thessalonicense, het eerste hoofdstuk. Nu, ik meen dat ik dat gisteravond ook aangehaald heb. Want ons evangelie, vers 5, ons evangelie is onder u niet alleen geweest in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En zoals die het aan de Korintiërs schrijft, dat de boodschap is niet in menselijke bewegelijke woorden van menselijke wijsheid geweest, maar in betoning van geest en van kracht. Ja, dat moet nou de vrucht ervan zijn. En zo moet dat nou in de gemeente, ze zeggen tegenwoordig lang. Zo moet dat nou overkomen. Dat is nog wat anders. Dat is ook zo'n moderne uitdrukking. Dan moet de respons komen. Nou ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar laat het nou zo eens landen. Dat het met veel verzekerdheid komt. Dat het met de Heilige Geest komt. En dat die gemeente daar ook iets van voelt. Iets van beseft. Iets van doorleeft. Iets van ontdekt. Zodat ze doen wat ze in Thessalonica ook gedaan hebben. Vers 13, daarom danken wij ook God, zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt. Ze hebben het ontvangen. Ze hebben het niet aangehoord en toen becommentarieerd en naar zich neergelegd. Ze hebben het ontvangen. En hoe hebben ze het ontvangen? Zo in de zin van, wat kan die man geweldig preken? En nee. Ze hebben het ontvangen, ze hebben het aangenomen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Nou, daar was de apostel dan van overtuigd, dat zijn woord Gods woord was. Of beter gezegd, dat hij niks anders gezegd had dan Gods woord. En daar zijn ze in Thessalonica ook van overtuigd. En dat hebben ze gevoeld. Dat hebben ze gemerkt, dat hebben ze geweten. Dat woord dat ging dwars door alles heen. Dat was een oordeler van hun gedachten. En dat ging door tot de verdeling van de zielen, van het mergen, van de samenvoegselen. Dat woord heeft ze geraakt, geveld. Dat woord heeft ze in Christus doen geloven. Als Gods woord. En dat heeft die gemeente nodig. Nou krijg je de wisselwerking. Want als die gemeente dan hoop ik. Zo vurig bid voor die dominee. Dan zal die dominee niet klaar zijn met het brengen van de boodschap. Dan zal hij zijn prediking moeten opvolgen met het gebed voor zijn gemeente. En dan zal die gemeente er ook weet van moeten hebben. dat de geest der verlichting, de geest van inzicht, ook hen gegeven is. Daar zitten ze. Van nature allemaal mensen die de geest niet hebben. Nou, daar zijn er gelukkig veranderd. Daar zijn er gelukkig die wel zicht op de dingen gekregen hebben. Daar zijn er gelukkig die kennis van de waarheid gekregen hebben. Maar dat hebben ze niet van zichzelf. Want ik zei al, van nature waren ze allemaal blind. Zoals er nog blinden zijn. En de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Hij begrijpt ze niet. Ze zijn hem dwaasheid. Ze worden geestelijk onderscheiden. En dus, als die geestelijke dingen, die onzichtbare, niettemin reële dingen, als dat de dingen zijn waar het in de prediking om gaat, dan moet er bij die natuurlijke mens in ieder geval dat wonder gebeuren, dat zijn ogen geopend worden. En dat hij het gaat zien en dat hij het gaat beleven. En degenen die eens verlicht waren, ze zullen opnieuw van de Heilige Geest de genade van de verlichting nodig hebben. Ach, tijd zou mij ontbreken als ik al de werkingen van de Heilige Geest zou moeten noemen en benoemen die in de gemeente plaatsvinden en moeten plaatsvinden. De overtuiging die hij werkt, de wedergeboorte die hij schenkt, wedergeboren door het woord. Maar broeders, ik wil eigenlijk met u nog één ding doen. En als het dan allemaal zo is, dat wij zo afhankelijk zijn van de Heilige Geest en aanzien waar we moeten preken, hoe we de prediking moeten voorbereiden, hoe we de prediking moeten houden, hoe de prediking in de gemeente moet ontvangen worden, dan moeten we ons ook bewust zijn dat wij de verschrikkelijke mogelijkheid hebben om al die invloeden en die activiteiten van de Heilige Geest te frustreren en te neutraliseren. Ja, maar werkt de Heilige Geest dan niet onwederstandelijk, zeker? Zeker. Maar niettemin spreekt de Heer in zijn woord toch ook over de mogelijkheid van het bedroeven van de geest en van het wederstaan van de geest. Toch wederstaan en van het uitblussen van de geest. De Heilige Geest werkt inderdaad naar een bepaald patroon, ook dat. Maar zijn wegen blijven altijd onnaspeurlijk. Daarom, we moeten de werkelijkheid onder ogen zien, broeders. Toch ook vanavond, dat zou niet eerlijk wezen als we dat verzwegen, de werkelijkheid onder ogen zien, dat wij die Heilige Geest in de weg kunnen staan. Als we hem negeren, het is wel waar dat hij van zichzelf niet zal spreken, maar neemt u dat toch niet zo in die zin op, alsof de Heilige Geest daarom altijd maar bezig is om zichzelf weg te cijferen, en dat wij hem ook kunnen en mogen wegcijferen. Ik lees u een woord uit het 17e hoofdstuk van de profetie van Jeremia. Geweldig woord. Ernstig woord. Vers 5, hoofdstuk 17 van Jeremia, vers 5. Zo zegt de Heere: vervloekt is de man die op een mens vertrouwt, vlees tot zijn arm stelt, en wie zijn hart van de Heere afwijkt, want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt. Het blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen op de Heere is, want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier en gevoelt het niet wanneer er de hitte komt, maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet, is hij niet bezorgd. En houdt niet op van vrucht te dragen. Het gaat om vruchtbaar zijn of onvruchtbaar zijn, ook in de bediening. Niet alleen bij die man daar, die ene die op zichzelf vertrouwt en die ander die op de Heere vertrouwt. Maar het gaat in de bediening van het evangelie ook om vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid. En wie is er nou onvruchtbaar? En dan zeggen wij de onorthodoxe. Geen wonder dat die man geen vrucht op zijn arbeid krijgt. Die houdt de mensen ook maar wat voor en die wouwelt maar wat. En die denkt zijn eigen wijsheid op de mensen te moeten aflaten. Geen wonder dat er geen mensen bekeerd worden. Geen wonder dat dat allemaal maar afsterft en dat de kerk leegloopt en dat er niks van overblijft. Ja, maar er zijn ook nog wel orthodoxe dominees die ook onvruchtbaar zijn. Hoe komt dat dan? Nou, dat kunnen omdat ze toch op zichzelf vertrouwen. Zou dat kunnen doordat ze vlees tot hun arm stellen? Orthodoxe dominees uit het reformatorische kamp die toch nooit echt beleven wat het is om op de Heere te vertrouwen, op de Heilige Geest te steunen, die wel bidden voor mij, die wel bidden, jawel, maar nooit roepen uit de onmacht, uit de duisternis, uit de onkunde, uit de onbekwaamheid. Zich redden met hun exegetisch materialen, met hun homiletische materialen, maar die voor de rest op zichzelf vertrouwen. Vervloekt is die man, zegt de Heer. En zijn arbeid is met onvruchtbaarheid geslagen. Broeders, is dat niet een ernstige waarschuwing? We kunnen de Heilige Geest voor de voeten lopen door hem te negeren. Maar neem nou dat woord van Paulus in Efeze 5 vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Ik weet wel, dat is niet een woord speciaal voor de predikers geschreven. Maar natuurlijk ook wel voor predikers geschreven. En misschien nog wel in dubbele mate voor predikers geschreven. Want zoals het voor elke waarachtige gelovige er staat. Niet waar, denk maar aan het vervolg door welke gij verzegeld zijt. Zo geldt het voor de prediker. Niet alleen wat zijn persoonlijke relatie tot God betreft, maar ook wat zijn ambtelijke positie betreft. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. God is geen God zonder gevoel. Het smartte God aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. De Heer Jezus weende toen hij de stad zag. Hij brak in tranen uit en zijn lichaam schokte toen hij daar op dat ezeltje de heuvel, de berg Olijfberg afreed. En de mensen hebben hem gezien als een gebroken mens. Toen hij zag wat er over die stad zou komen. God is geen onbewogen God en de Heilige Geest is geen gevoelloze geest. Hij kan verdriet hebben. Je kunt hem pijn aandoen, smarten aandoen. Mijn broeders, hoe doe je nou de Heilige Geest smarten aan? Gisteravond heb ik een paar woorden gezegd over dat machtige werk dat de Heilige Geest verricht heeft toen hij ons het geïnspireerde woord gaf. Zijn heilig woord, waar hij zoveel zorg aan besteed heeft. En waarom hij het zo hartelijk lief heeft, als het woord van zaligheid voor een verloren wereld, Gods heilsboodschap aan een gevallen Adamsgeslacht. En hij heeft er zo altijd de eeuwen door zijn zorg aan besteed. Als wij nou eens zorgeloos en lui met dat heilige woord van God omgaan. Daar doen we de Heilige Geest smarten mee aan. Als wij het achterloos behandelen, als wij het open doen, even kijken, oh ja, ik weet het wel, je kan zo wel preken. Je gaat op de klank af. Je hebt je er eigenlijk niet eens druk om gemaakt. Wat staat daar nou eigenlijk? Wat is de zin en mening van de geest nou eigenlijk? Weet u wat Paulus zegt? Alweer die Paulus, die het allemaal zo goed wist en die het allemaal zo goed kon en die het nooit kon. Paulus, met al zijn ervaring, ik denk aan Colossense 1, heeft hij al heel wat gezegd wat ons doet duizelen in dat eerste hoofdstuk over de heerlijkheid van Christus. En dan gaat hij het in vers 24 hebben over zijn eigen arbeid en strijd in de bediening. Zo staat er boven arbeid en strijd van Paulus in zijn bediening. En dan heeft hij het niet over de strijd met de tegenstanders. En dan heeft hij het niet over de strijd met de duivel. En dan heeft hij het niet over de strijd met ik weet niet wat voor Hymenaeus en Philetus en Alexander en Kopersmit of weet ik wat meer. Maar dan zegt hij in vers 27 aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u de hoop der heerlijkheid, de welke wij u verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Dat hoge ideaal heeft hij en dan waartoe ik ook arbeid. En dan heeft hij hier een woord gebruikt dat wijst op de arbeid van een arbeider, van een handwerksman, van iemand die zwaar werk verricht. Strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Dan voelt hij zich zo'n arbeider, zo'n stenen sjouwer, zo'n geule graver. Iemand die zich lichamelijk, ik weet niet wat voor moeite, getroosten moet. En die s'avonds met gebroken ledematen, figuurlijk gesproken, op bed neervalt. Zo moe is die ervan. En hij vergelijkt zich tegelijkertijd met de strijder, met de soldaat, met iemand die onder de wapens is. En die zo zijn taak verrichten moet. Waait ons niet aan, hoor. Dat woord van de Heilige Geest. Dat is het woord dat bestudeerd moet worden. Daar is zware arbeid en inspanning voor nodig. Maar de Geest wil dat we die inspanning ons troosten. Dat we die tekst, dat we dat woord zo onderzoeken en zo wikken en zo wegen. Totdat we het verstaan hebben. En totdat we Christus, de hoop der heerlijkheid, hebben gezien. En totdat wij in staat zijn om een iegelijk mens volmaakt daar te stellen. Oh, en dat gebeurt niet met zomaar een los praatje uit de losse pols. En met zomaar een boodschap, met zomaar een babbel. De Heilige Geest bedroeven. Broeders, je doet het ook als je afwijkt van de centrale boodschap van het evangelie. Natuurlijk betekent 1 Korinthe 2 vers 2 niet dat het alleen maar, uitsluitend alleen maar om de Heer Jezus moet gaan. Maar 1 Korinthe 2 vers 2 betekent wel dat het ten diepste om de Heer Jezus moet gaan. Dat onze prediking niet bestaan mag uit het opsommen van de christelijke plichten en deugden. En dat onze prediking niet bestaan mag in het uitstallen van het begin en de voortgang en het einde van de toeleidende weg. Natuurlijk moet dat ook verkondigd worden. Natuurlijk moet dat ook verkondigd worden. Natuurlijk moet de wet ook gepredikt worden. Natuurlijk moet ook verteld worden wat er gebeurt als God in het leven van een mens begint te werken. En natuurlijk moeten ook de christelijke deugden, de hele paranese van de brieven van Paulus gepredikt worden. Maar nooit, nooit, nooit los van het centrum van het evangelie. Nooit los van de Heere Jezus Christus. En als de wet aan het woord komt, dan bedoelt die wet, en zo mag je er en moet je er dan over preken, dan bedoelt die wet je daar bij hem te brengen. En als die christelijke deugden gepredikt worden, dan bedoelt de prediking te laten zien wat die Christus nou waard is. En waarom je nou zo moet leven, zoals het woord van God ons voorhoudt. En als je dan toch over de toeleidende weg spreekt, doe het maar niet te lang. Maar laat die toeleidende weg dan eindigen. En ga daar dan wel verder in je prediking. Met die Heere Jezus Christus, die schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Wat bedoelt de prediking te zijn? Wat wil de Heilige Geest? Wat wil ook God de Vader? Dat onze prediking Gode een goede reuk van Christus zal zijn. God wil Christus in onze prediking ruiken. Dat betekent nog niet eens dat alle mensen nou zalig worden. Als de prediking maar Gode een goede reuk van Christus is in degenen die behouden worden. En ook in degenen die verloren gaan. Want als ze dan toch verloren gaan, dan moeten ze het weten dat ze verloren gaan, ondanks de zaligmaker die hen aangeboden is. Ondanks dat. Daarom, zoals vandaag al eerder gezegd is, is ongeloof het gruwelijkste kwaad. De Geest bedroeven. Hebben jullie wel eens op gelet, broeders, dat de Heere, dat Paulus dat woord gebruikt in de context van Efeze 4. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En wat is nou de context? En welk verband wordt dat nou door de apostel gezegd? Wel, in dit verband dat hij in vers 29 allereerst gesproken heeft over geen vuile reden ga uit uw mond. En dat hij in het vers dat op dat vers over het bedroeven van de Heilige Geest volgt, zegt: alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. En dat hij even verder, en ik lees dan maar door in hoofdstuk 5, in vers 3 van hoofdstuk 5 ook nog een keer schrijft, maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden gelijk het de heilige betaamt. En je moet een tekst toch altijd in zijn context lezen, nietwaar? Dat bedroeven van de Heilige Geest, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan heel concreet? Nou, als er een vuile rede uit je mond gaat. En als er bitterheid, toornigheid en gramschap, als die dominee bekend staat om zijn losse praat, om zijn slordige wandel. En dan heb ik het maar niet eens over de zo lang en zo vaak verborgen gebleven zonde van een verkeerde relatie op seksueel gebied. Je kunt niet preken met een eerlijk geweten als je geen ernst maakt van persoonlijke heiligmaking. En je kunt de Heilige Geest nooit mee hebben als je datgene wat in de context van dat woord over het bedroeven van de Heilige Geest staat, in je leven op de een of andere manier toch in praktijk brengt. Je kunt nooit preken. En de mensen zullen je niet geloven. En ze hebben inderdaad ook alle reden om je niet te geloven. Net zoals die Eliezer geen reden had om Mozes te geloven als hij nooit besneden was geworden. Ik bedoel maar dit, als de mensen kunnen zeggen, ja, zijn woorden zijn mooi. En doe wel naar zijn woorden, maar niet naar zijn daden. Ook de Heilige Geest bedroeven. Nog één ding. Je kunt de Heilige Geest ook uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Blust de Heilige Geest niet uit. Je kunt de Heilige Geest dus ook kennelijk uitdoven. Zoals je vlammen uitdooft, vuur uitdooft, door er zand of door er water op te gooien. Kun je met de Heilige Geest ook doen. Hoe? Ik zeg iets heel simpels. Als je een verkeerde kijk hebt op wat preken is. Broeders, natuurlijk hebben we groot respect voor het vak homiletiek. En ik bedoel dat ernstig, serieus. Natuurlijk hebben we groot respect voor homiletiek. En het is ook noodzakelijk om te weten wat predikkunde is. Het is noodzakelijk om te weten hoe je met een tekst moet omgaan en hoe je met een gelijkenis moet omgaan en hoe je een lied uit of een woord uit de dichterlijke boeken moet behandelen en hoe je, noem maar op, elk literaire genre van de Bijbel moet benaderen. En natuurlijk is het van belang dat je vanuit de homiletiek en vanuit de hermeneutiek ook duidelijk weet hoe je dat woord moet verstaan. Nuttige regels, nuttige aanwijzingen. Als je de prediking maar niet gaat beschouwen alstublieft. Als iets wat succes heeft en wat inderdaad ook aan de normen beantwoordt, als je binnen de lijnen van deze theologische vakken blijft. Zonder open te staan voor de invloeden van de Heilige Geest. De Heilige Geest is net als God een God van orde, zeker, maar de Heilige Geest is ook de Heilige Geest die vrijmachtig werkt en blijft werken. Nou zijn er onder het preken wel eens momenten dat de Heilige Geest, en je hebt er ook om gebeden, en de gemeente heeft er ook om gebeden, dat je onder het preken voelt, er is afname, je weet niet bij wie, en je kunt het niet aanwijzen, en waar het ligt en waar het overkomt, maar de Geest is werkzaam, hier, daar, weerslag, de weerklank der bergen, alweer zo'n uitdrukking van vroeger. En dan ben je op je studeerkamer bezig geweest en dan we aannemen dat je bezig geweest bent zoals je behoort bezig te wezen, biddend in afhankelijkheid, zoekend naar de zin van de tekst, zoekend naar de leiding van Gods geest, vragend om de verlichting van boven. En je hebt dingen gezien, maar misschien ook niet meer dan gezien. En in één keer, omdat de geest daar werkt, gaan er op de preekstoel, het gebeurt niet elke keer, maar gaan er perspectieven open. En je bent het gewaar samen met de gemeente. Het is toch iets bijzonders. Dit was er vanmorgen niet, of dit was er vorige week ook niet. Plus de geest niet uit. Ja, maar ik moet toch door mijn aantekeningen heen komen. Wie zei dat? Wie zei dat? Die liggen er volgende week nog wel. Dan ga je volgende week maar verder met die tekst.
Je krijgt de gelegenheid die je toen, die je nu hebt, niet meer terug. Die geest, Ezechiël heeft het in zijn visioen zo benoemd, als de geest in de raderen is. Nou, laat die geest dan ook het zeggen. En laat die geest je dan ook leiden en laat die geest je dan ook besturen. Ik heb wel eens meer gezegd, die woorden van Alexander, Princeton, een presbyterien uit Princeton. Een man van orde en van beleidheid, een man van regels, ook in zijn onderwijs dat hij gaf aan zijn studenten in Princeton. En als hij het over deze dingen heeft, dan zegt hij, let it gush. Dat wil niet zeggen dat je dan niet ernstig meer hoeft te studeren. Dat wil niet zeggen dat je dan zomaar alles op zijn beloop kan laten. Dat wil niet zeggen dat je nou met een aantal jaren preekervaring en een beetje een vlotte babbel, misschien wat archaïstisch, maar dat je dan toch de gemeente zo bezig kunt houden. De impulsiviteit die het vrucht is van het werk van de Heilige Geest bij tijden mag nooit in mindering gebracht worden op de doorgrochte studie en het onderzoek van het woord van God. Ten slotte, we kunnen de geest ook uitblussen door niet te doen wat Paulus tegen Timotheus zegt. En dat is, wek de gave op die in u is. Dat zegt de apostel een paar keer tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Hij is ervoor overtuigd dat Timotheus een bepaalde gave van de Heer gekregen heeft. Bepaalde gaven. Hij zegt zelf, dat heb je gekregen met oplegging der handen van het ouderlingschap. Nou, laat dat dan allemaal even verder buiten discussie. Maar de apostel is ervan overtuigd dat Timotheus een bepaalde gave gekregen heeft. En nou moet hij niet op die lauweren rusten en dan moet hij niet op die gaven gaan drijven. Maar de apostel zegt, en hij zegt het bij herhaling, want hij vindt het kennelijk belangrijk genoeg om het te herhalen. Timotheus, wek die gave op. Met andere woorden, de Heere heeft je bekwaam gemaakt. Maar de Heere wil je nog meer bekwaamheid geven. De Heere wil je nog meer toerusten. En waarom moet Timotheus dat nou doen? Dat de mensen zullen zeggen, nou die Timotheus, dat kun je wel zien. Dat hij nou wat meer, wat ervarener is. En dat hij nou duidelijker inzicht heeft. Wat een goede prediker, wat een fijne dominee hebben we daar toch in Efeze gekregen. Nee, dat is de bedoeling niet. Wek de gave op, dat is niet dat je het nou wat makkelijker doet en dat je nou wat meer roem krijgt en dat je, nee. Maar opdat je nog een nuttiger instrument zou mogen zijn in de hand van de Heer. En broeders, dat is niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Dat is maar niet een woord dat Paulus spreekt aan Timotheus, omdat hij nou eenmaal jong is. Niemand veracht uw jonkheid. Dat is niet een woord dat je moet zeggen tegen de jongens die pas beginnen. En die een beetje moed moeten vatten en die alsjeblieft een klein beetje vrijer van papier moeten worden en die een beetje meer. En hey, natuurlijk zeg je dat tegen de jongens ook in dat opzicht. Maar het is niet aan leeftijd gebonden. Waarom niet? U leest toch de hele Bijbel bij uw dagelijkse Bijbellezing door. Dan komt u zo van tijd tot tijd ook bij de geschiedenissen van de koningen van Juda. Eerst Salomo, nou die was dan nog koning over de 12 stammen. En Asa, en Hiskia, hebben ze mooi werk gedaan in het begin, hè? Wat hebben ze kostelijk werk gedaan, reformatie gewerkt, afgoderij uitgeroeid, de tempel gereinigd, de eredienst hersteld, de offers worden weer gebracht. En dan worden ze ouder. En dan worden ze trager. Tragisch. Het leven van zo'n Asa. Het leven van zo'n Salomo. Aan het eind van hun leven zouden ze alles teniet gedaan hebben wat ze in de eerste jaren van hun regering hebben opgebouwd. En zo zie je het wel meer gebeuren. En je kunt het eigenlijk alleen maar met betraande ogen aanzien. Mensen die in hun vroegere jaren nuttig en vruchtbaar zijn geweest. En die stonden voor de waarheid. En waar wat van uitging. Later, onder invloed van hun kinderen. Onder invloed van de zucht om het wat rustiger aan te doen. Onder invloed van nog weer andere dingen. Verschrompelen ze. ze hebben niet meer opgewekt de gaven die in hen was. En de mensen die vroeger onder hen een zegen gehad hebben. Ze zeggen, hoe kan dat nou? En ze zijn in verlegenheid geraakt. Wek de gaven op. Ook als je tegen je emeritaat aan bent, geldt dat woord nog. Waarom? Omdat je nog nuttiger zou mogen zijn. Niet omdat ze later een biografie van u zouden gaan schrijven. Als dat niet gebeurt, is er nog geen man overboord. Maar opdat er straks mensen zouden mogen zijn die God danken voor het feit dat hij in hun leven kwam. En dat hij hen daarbij op uw pad bracht en onder uw boodschap. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 119. Daar zongen we gisteravond ook uit, maar het is toch een psalm waar je wel uit kunt blijven zingen. Vers 7 en 9. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. 7 en 9. Voor in dankgebed. We zien nogmaals op tot u, Heere, en we danken uw grote naam dat ge mensen roept tot deze dienst, omdat het u behaagt om uw woord bekend te laten worden in deze wereld. U wilt uw gemeente vergaderen en het is naar uw eigen instelling, Heere, dat dat gebeurt door woord en geest, en opdat het gebeuren zou door woord en geest, daarom zijn er ook mensen die gij tot die arbeid roept en uitzendt. Paulus en Barnabas, en u hebt ook bepaald waar ze heen moesten, en u hebt ook bepaald wat ze zeggen moesten. En u wilt ook de bekwaamheid geven, de geest. Heere, nou ligt het alles gereed. Wij kunnen blokkades opwerpen, die moet u dan ook nog weer wegnemen. Wij kunnen het niet doen, wij kunnen het in eigen kracht niet, we kunnen het met eigen ervaring niet, we kunnen het met alle exegese niet, we kunnen het met al ons verstand niet. We kunnen het niet, Heere. Onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus. Laat dat ook zo zijn. Laat dat ook zo beleefd worden. Laat dat ook iedere keer weer zo beleefd worden. Laten we in al de arbeid die gij ons te doen geeft, op onze studeerkamer en op onze preekstoel. Laat ons in al die arbeid mogen ervaren dat u door uw geest ons wilt leiden. Laten we die aanleiding en dat onderwijs en die bekwaammaking ook zoeken. Heere, bewaar ons voor al die verschrikkelijke dingen waarbij wij de Heilige Geest zouden bedroeven of uitblussen. Al die verschrikkelijke dingen in de context van Efeze 4 genoemd. Vuile praat, hatelijkheid, misbruik van gaven, verkeerd, zondig, ongecontroleerd, illegitiem gedrag. Bewaar ons voor al die dingen waar de Heilige Geest pijn aan leidt. Bewaar ons ervoor, Heer, om klakkeloos met het woord om te gaan. Vergeef het ons als we het zo vaak deden. Bewaar ons ervoor als we lui waren, traag. Als we het woord niet met heilig respect behandelden. En vergeef het ons als we het zo vaak deden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij de gaven die Gij gaf, gebruiken zonder die op te wekken. O God, we moeten van zoveel verlost worden. Eigenlijk zijn we zulke onder de dienstknechten, Heere. Zulke mensen die verdiend hebben om weggestuurd, om ontslagen te worden, afgedankt. En wat hebt u al veel geduld met ze gehad. O God, heb nog een poosje geduld. En wil toch nog gebruik maken van die aarden vaten, die eigenlijk wegwerpelijk zijn. Wilt u ze toch nog gebruiken als instrumenten in uw handen? Dan hoeven we geen loon te hebben, Heere. Dan hoeven we echt geen loon te hebben. Geen menselijke verering. Als u ons maar